Gemeente, de schriftlezing voor deze middag komt uit 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 20. Jongeren, de Bijbel is het woord, is het middel waardoor God spreekt. Een preek is het spreken van God, maar als je die Bijbel leest en je leest dit oude verhaal van duizenden jaren geleden, dan kun je de vraag hebben: wat heb ik aan zo'n oud verhaal? Nou, de Bijbel die geeft daar zelf ook richting in, hoe we met die oude geschiedenissen om moeten gaan. De Bijbel spreekt dat het tot vermaning is, tot wederlegging, tot vertroosting, tot onderwijs. Maar ik wil vandaag vooral één vers centraal laten staan waarmee we dit gedeelte moeten lezen. Romeinen 15, het vierde vers. Daar staat: want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Opdat wij door lijdzaamheid, door geduld en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Hoop zouden hebben. Dat is het doel van het woord uiteindelijk. En dan is het niet hoop in jezelf, niet hoop in Hanna, maar hoop in de God van Hanna. Wij gaan met elkaar lezen. 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 20. En daar luidt Gods onfeilbaar woord als volgt. Er was een man van Ramataim Sofim, van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de eerste was Hanna, en de naam van de tweede was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man, Elkana, nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om aan te bidden en om te offeren, de Heere der Heerscharen, te Silo. En aldaar waren priesters des Heeren, Hofni en Pinehas, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en al haar zonen en haar dochters delen van dat vlees. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar. Van dat zij opging tot het huis des Heren, zo tergde zij haar alzo. Daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana haar man: Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heren en zij weende zeer. En ze beloofde een gelofte en zeide: Heren der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende van uw dienstmaagd aanziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd de mannelijk zaad, zo zal ik dat zaad, dat jongetje, de Heere geven, al de dagen van zijn leven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart. Alleen roerde zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tot haar: hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u, Doch Hanna antwoordde en zeide: nee, mijn heer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials. En ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide: ga heen in vrede. En de God van Israël zal uw beden geven die gij van hem gebeden hebt. En ze zeiden: laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs en ze at. En haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En ze stond in de morgen vroeg op en ze baden aan voor het aangezicht des Heren. En ze keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna en de Heren gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Samuel. Want, zei ze, ik heb hem van de Heren gebeden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, na de preek zullen we zonder verdere aankondiging zingen van Psalm 98, het tweede vers. Het thema van de preek: Hanna en haar heren. Hanna en haar heren. Drie punten. Als eerste: Hanna weent. Kinderen, dat is een oud woord. Hanna huilt. Hanna weent. Zo staat het in de Bijbel. Het tweede punt: Hanna bidt. En het derde punt: de Heere gedenkt. De Heere gedenkt. Hanna en haar heren. Hanna weent. Hanna bidt. En de Heere gedenkt. Hanna. Dat betekent genade. En dat zegt eigenlijk al precies wie we hier tegenkomen. Hanna is een vrouw die leeft uit genade. En daarom, als we deze tekst goed recht willen doen, als we het woord willen laten spreken zoals ze spreekt, dan moeten we ook preken over hoe dat leven in het genade is. Je kunt preken over hoe het leven is buiten de genade. Je kunt ook preken over hoe iemand tot genade komt. Maar hier gaat het over iemand die in genade is. En mag je de vraag stellen: kan ik naast Hanna gaan zitten? Of is ze vooral een spiegel vandaag voor je? Een confronterende spiegel misschien. Hanna en haar heren. Deze vrouw, ze kent de Heren. En de Heren gaat met Hanna een bepaalde weg, waarvan ik niet zou zeggen dat iedereen die weg zou gaan. Ik vroeg me af tijdens de voorbereiding hoeveel mensen zullen zich herkennen in dat leven van Hanna. Moet dat? Nee, maar het kan wel gebeuren in het geloof. Hoe gaat het leven van het geloof? Nou, gemeente, je kunt het leven van het geloof kun je vergelijken met een bloem. Zo'n prachtige bloem, zo'n ranke steel en dan zo'n bloem erop. En als de zon schijnt, wat gebeurt er dan met zo'n bloem? Dan gaat die bloem openstaan. Dan kijk je in die bloem en dan zie je die meeldraden zitten. Dan opent de bloem zich en je ziet haar hart. Helemaal open bloeien om maar maximaal, om maar die zonnestralen op te vangen. En zo kan het geloof ook zijn. dat je heel veel ervaart van die zon der gerechtigheid, zo zeggen wij dat, hè? Dat je veel ervaart van Gods aanwezigheid, van de Heere Jezus in je leven. Dat je dicht bij Jezus leeft. Maar dan ben je niets hoor, maar Jezus leeft in je. Die warmte van die zonnestralen van het evangelie, die dringen door tot je hart en zo ga je naar de kerk. Zo mag ik elke keer weer onderwijs ontvangen van mijn meester. En zo kom ik ook Hanna tegen in hoofdstuk 2, het eerste vers, want daar zegt ze: mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Mijn horen is verhoogd in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Zo naar huis gaan uit de kerk. En dat merken je kinderen. Dat merken je kinderen. Dan komt die geest van Christus openbaar. Maar gemeente, er zijn ook momenten dat die bloem zich sluit. Dat die bloem niet openstaat. Omdat het misschien wel nacht is. Omdat het misschien wel lijkt alsof die zon weg is. En wat doet een bloem dan? Dan trekt die bloem zich terug. Dan vouwen die blaadjes weer zich om dat hart heen. En die vreugdevolle vrijmoedigheid, die ben je kwijt. Het straalt niet meer. Dat roemen in de Heere, dat klinkt niet meer. En de Bijbel blijft misschien wel dicht, want je vindt er niet meer zoveel. En misschien wordt je stille tijd wel letterlijk stil. En ook dat merken je kinderen. Dat merken ze. Maar waarom sluit die bloem zich? Hoe komt dat? Ik denk dat het heel vaak komt door eigen schuld. Als je valt voor de zonde en daaraan vasthoudt. Niet loslaat. Een slordig leven leidt met de Heere. Denk dat je een bepaalde zonde wel aan de hand kunt houden met het dienen van God. En dan gaat die Bijbel ook wel een keer dicht en dat gebed stokt. Je zou kunnen zeggen, die bloem sluit zich omdat de bloem ziek is. Of misschien zeg je wel, er is bij mij helemaal geen bloem. Want dat is geloof. En ook dat merken kinderen. Wat je drijft. En zo, dat er geen bloem was, dat is precies waar deze geschiedenis begint. Zo was het met het grootste deel van het volk van Israël. Je zou kunnen zeggen, als het volk van Israël vergeleken zou kunnen worden met een veld waar bloemen hadden moeten staan, dan is het zo'n dor veld waar maar een enkel bloemetje staat. Want Richteren, het boek wat hieraan vooraf gaat, Rut staat ertussen, maar eigenlijk qua tijd gaat Richteren vooraf aan 1 Samuel. Dat sluit heel veel betekenend af. In die dagen was er geen koning in Israël en een iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. Iedereen deed wat recht was in zijn eigen ogen. En als je naar de tempel gaat, je zou de kerk van die tijd bezoeken. Waar kom je daar tegen? Hofni en Pinias. Waar kom je daar tegen? Daar kom ik Eli tegen. Een slappe vent. Die zijn zoons niet eens meer zuur aan durft te kijken. De tempeldienst, de kerk, het is in weg. Onvruchtbaar. Een onvruchtbaar kerk. Een gemeente, als je misschien gemakkelijk de verbanden legt, dan zit je het al toe te passen. Dan zeg je, dat herken ik. Doen wat recht is in je eigen oog. Doen wat goed voelt. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Kies voor jezelf. Kiezen waarvan jij denkt dat het goed is. Genesis 3. Ik in plaats van God. En dat is honderden jaren, is dat nooit beleden, maar tegenwoordig is dit wat centraal staat in onze maatschappij. Doe wat jij denkt dat goed is. Vroeger deden mensen het, maar dan zeiden we tegen elkaar, ze hoort het niet. Maar we leven nu in een land waarin dit het hoogste ideaal is. Doen wat jij denkt dat goed is. En daarom, dat is het gevolg dat kerken zich gaan sluiten. Want wat heeft de kerk dan nog te zeggen? Ga maar eens het gesprek aan met een gemiddelde Nederlander. Die wat verder van de kerk staat. En als je dan begint, ik had een tijdje terug een gesprek met iemand. Ik zei, God bepaalt voor mij hoe ik moet leven. Dat had ze nog nooit gehoord. Ja, een God die je steunt en die je helpt en die je verder helpt bij alles wat jij wilt bereiken. Ja, dat is mooi. Daar geloven eigenlijk de meeste mensen nog wel in. En dan moet een preek, dat moet ook vooral erop gericht zijn om mijzelf te bevestigen in wie ik ben, om te groeien. Dan hoor je de vraag wel eens. Trekt de Heere zich terug? Die vraag, wat staat er ons te wachten hier in Oud-Beierland? Misschien wel de vraag, wat verwacht u van dit seizoen? Als al die jongeren naar catechisatie komen. Wat staat er ons te wachten? Hoe ziet de kerk, deze gemeente eruit over 30 jaar? Welke verwachting hebt u? Maar gemeente, opdat wij hoop zouden hebben, staat dit gedeelte hier. Want daar, in dat land waarin ieder doet wat recht is in zijn eigen ogen, daar begint God weer. Daar komt God terug op zijn verbond. Waar dan? Nou, de Heere begint daar in een onbetekenend plaatsje. Ramataim Zofim. We weten nog steeds niet waar dat lag. Daar woont ook nog eens een heel onbetekenende man. Een zeker man, zo staat het er letterlijk. Dat betekent eigenlijk, ja, het was niet iemand die een grote naam had, niet bekend, maar zomaar iemand. Een man die Elkana heet. Een man die God dient. Een man die God dient met een maar. Hij heeft twee vrouwen. Ook. Hij is ook besmet door dat virus van dat doen wat recht is in je eigen ogen. En het legt zichzelf uit als je die tekst leest. Ik zei het ook expres. In het Hebreeuws staat er eigenlijk, de eerste vrouw was Hanna. Hanna krijgt geen kinderen. Dan neem ik toch een tweede vrouw. Maar ik weet dat het niet goed is. Maar je moet toch kinderen krijgen. Ik voel me hier goed bij. Ik doe ook wat recht is in mijn eigen ogen. Het gaat de kerk dus niet voorbij. Maar toch, deze man is wel anders. Hij dient God. Hij houdt de geboden van God. Waaruit blijkt dat dan? Nou, dat blijkt uit het feit dat hij elk jaar, van jaar tot jaar, opgaat naar Silo. Elk jaar gaat hij daar naartoe om aan te bidden en om te offeren. Daar in Silo, daar bij die tabernakel, die tijdelijke tempel. Maar waarom ga je, Elkana? Je weet toch wat je tegenkomt? Je weet toch dat het daar eigenlijk feitelijk een bordeel is met Hofni en Pinias? Wil je daar God ontmoeten? Nee. Hij gaat daar om te aanbidden en om te offeren. Letterlijk staat er, hij gaat daar om zich neer te buigen. Neer te buigen voor wie? Voor de Heere der Heerscharen. Het is de Heere, niet zomaar de Heere der Heerscharen. Die machtige God, er zit een belijdenis in. Ondanks dat zijn kerk, dat daar niets te vinden is, hij gaat. Want hij komt daar om te aanbidden. om zich neer te buigen voor die machtige God. Hij komt daar om hem te prijzen. Ondanks de chaos, ondanks de kerk die hem niet bevalt, hij gaat. Want waarom? Waarom ga je naar de kerk? Elkana zegt het, waarom ga ik naar de tempel? Ik ontmoet daar God. Ik ontmoet de Heer. Zo naar de kerk gaan. Ik ga daarheen om neer te buigen voor God en zijn woord. En hoe ging dat dan? Nou kinderen, je zou het eigenlijk kunnen vergelijken als je daar in gedachten neemt hoe Elkana dat deed met dat grote gezin van hem. Het was als een soort vakantie voor hem, want hij moest ervoor reizen naar Silo. Spullen inpakken en ze moesten te voet gaan. Spullen uitpakken daar in Silo met zoveel kinderen, 2 vrouwen. Maar het is deze man het waard. Om daar de Heere te aanbidden. En hij weet ook, als je het zo leest, dan zie je ook wat het voor hem betekent. Hij weet ook hoe belangrijk het is om zijn gezin daarin mee te nemen. Om tegen zijn kinderen te zeggen, weet je, ik ga niet naar de kerk voor een goed gevoel, maar om de Heere te horen. Hij laat hen zien hoe goed het is om die Heere der Heerscharen te dienen. En die kinderen die zien het. Wat het betekent voor papa. Wat er in zijn hart leeft. Het is zijn leven. Dat zien mensen. Als zondagschooljuf. Wat er in je hart leeft. Want op die dag dat hij offert. Dan houdt hij daarna een grote maaltijd. Een maaltijd. Om te laten zien. Het is vandaag. Het is vandaag feest. Het is vreugde. Want we zijn weer bij de Heere geweest. En zo zie je hem als het ware zitten. Zo al die kinderen om hem heen. Zijn 2 vrouwen bij hem. Grote tafel. En dan komt hij met een groot stuk vlees. En dan snijdt hij een stuk af. En dat deelt hij uit aan Peninna. Hij snijdt nog een stuk af. En dat geeft hij aan zijn oudste zoon. En nog een stuk. En zo gaat hij iedereen langs. Iedereen een stuk. En dan stopt hij. En dan kijkt hij opzij. Hanna. Mijn grote liefde. En voor haar heeft hij een stukje bewaard. Een speciaal stuk. Het mooiste stuk vlees. En hij legt het bij haar op het bord. En hij zegt, Hanna, omdat ik zoveel van je hou. Dit stuk voor jou. Je zou bijna zeggen dat het een heel idyllisch plaatje is wat je hier nog ziet. Daar in het land waar een iegelijk doet wat recht is in zijn eigen ogen. Maar deze tekst die breekt het eigenlijk als het abrupt af. Daar ligt dat stuk vlees, maar de Heer had haar baarmoeder toegesloten. Hanna's bloem. Is dicht. Dat zit in dat enkele zinnetje. Dit is het verdriet van Hanna. Haar baarmoeder is toegesloten. Zij heeft geen kinderen. En dat feest van God te eren, wat jaar op jaar doorgaat, dat is voor haar. Het is geen vreugde, maar het verdriet wordt erger. Want daar is die Peninna en die drukt het er weer in. De Heere heeft je baarmoeder toegesloten. Dat grote feest van God te loven en hem te aanbidden. Dat hoogtepunt in het jaar van die mensen. Het is voor haar verdriet. En ik zei het, niet iedereen die zal zich in het leven van Hanna herkennen als je het zo schetst. Maar toch zullen 3 mensen zijn die het herkennen. Dat de heilige doop wordt gehouden als je een kind verloren hebt. Dat er een kindje gedoopt wordt, dat je weet dat je zelf nooit een kind zal kunnen krijgen. Dat je kijkt met verlangen. Ik had ook wel zo'n kind willen hebben. Je hoort een huwelijksaankondiging. Maar dat zou voor mij nooit kunnen. dat wat vreugde moet zijn hier in de gemeente. Er zitten mensen hier die hebben er pijn van. Geen kind. En dat terwijl Hanna, die vrouw die in genade leeft, ze weet die opdracht van God. Ze kent het woord. Ze kent die opdracht van God, maar het kan niet. Ze heeft gehoord van Genesis 35 dat het door haar, door de vrouwen van Israël, dat daar de hoop voor de volken zou komen. Dat er koningen zouden worden geboren. Ja, de Messias. Maar Hanna, nee. En er staat er zelfs in Deuteronomium 28, staat er: als je de Heere gehoorzaamt, ik zeg het even eenvoudig, als je de Heere gehoorzaamt, gezegend zal zijn de vrucht van uw buik. Een belofte van God. En ze gehoorzaamde de Heere. Ze dient de Heere. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Gemeente, het was voor haar geen toeval. Het was niet iets van, ja, nou, dat kan iedereen overkomen. Nee, het is haar Heere. Haar Heere die doet iets wat zij niet begrijpt. Haar bloem is dicht. Gemeente, juist in het geloof krijg je steeds meer oog dat alle dingen in je leven door God bestuurd worden. Dat die dingen niet toevallig zijn waar de ander zegt, ach, zet je eroverheen. Maar het is de Heere die het doet. Dat de Heere iets tegenhoudt. Dat de Heere een andere weg gaat dan je had gedacht. Praktisch, maar ook geestelijk. Voelt u die spanning hier bij Hanna? Dat je God lief hebt en toch tegelijkertijd merken dat God in zijn wijsheid andere wegen gaat dan ik had gedacht. Het lijkt wel te botsen, toch? Kan dat? En dat voelt die Peninna heel goed aan. Die wederpartijdige, zo staat het er. Dat is het woord wat gebruikt wordt voor de Satan. Die drukt het te verder in. Die zegt niet, je hebt geen kinderen. Nee, het is jouw Heere die dat doet. Waar is God op wie gij bouwde? Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Hoor jij wel bij de Heere? En aan de man heeft ze ook niet zoveel. Want die man die peilt dat niet. Met een, ja, je zou kunnen zeggen, een typische mannenreactie. Even kort, ben ik niet beter dan 10 zonen. Peilt totaal niet wat haar verdriet is. Gemeente, dan hebben wij dat probleem niet. Van een tweede vrouw. Maar er zijn hier ook mensen die bekend zijn met een pijn in hun leven. En dat je zegt, God is mijn toevlucht. Maar hij gaat een weg die ik niet begrijp. Daar mogen we wel eerlijk in zijn. Dat hoeven we niet gelijk glad te strijken. Het is Paulus zelf die 3 keer bidt om de doorn in zijn vlees. Hij wil er vanaf. God gaat een andere weg dan ik had gedacht. En dat doet geestelijk iets met je. Want het is wel haar Heere. Zo'n jongen die weet dat hij, als hij zo verder wil leven met God, dat er misschien nooit een huwelijk komt. En dat kun je voor de buitenkant goed houden. Dat kan iedereen mooi zien. Maar binnen is die bloem dicht. Het kan zijn dat het door een zonde is. Dat je bloem dicht zit. Dat kan ook op deze manier. En daar is de duivel snel bij. En de duivel die zal je aanvallen. Hij zal je aanvallen. Dit is jouw God. En deze God die verlaat je. Maar gemeente, daar zit Hanna. En ze wacht het eten af. Ze wacht het af totdat haar man klaar is met eten. En dan staat ze op. En terwijl ze zegt, terwijl ze aangevallen wordt door Peninna, dan gaat ze. De Heere heeft me mijn baarmoeder toegesloten, maar bij hem moet ik zijn. Ze staat op om die Heere te zoeken. Zij dan, van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heere. En ze weende zeer. Zo gaat Hanna, terwijl de stilte er is, terwijl de bloem dicht zit. Maar die bloem die draait zich naar de zon, waar ze de zon kan verwachten, al zitten er donkere wolken voor. Zo bidt ze, ze stort haar hart uit. Ze weende zeer. Ik ga niet proberen om hier woorden aan te geven, omdat ik dit niet ken. Maar het woord peilt het beter, dat zeer wenen. Heere der Heerscharen, bidt ze. Zo gij eenmaal de ellende van uw dienstmaagd aanziet. Gemeente, ik wil de nadruk leggen op wat ze zegt. De nadruk op wat ze hier zegt. De Heere der Heerscharen. Dat is een belijdenis. Een dienstmaagd. Deze vrouw beseft heel goed dat de Heere heerst. Hij heerst. Het is zijn voorzienigheid dat ik hier zonder kind zit. Maar toch naar die God toe. De God die alles in zijn hand heeft. Misschien dat een ander zou zeggen, je moet niet gaan. Je moet niet gaan. Want deze God, als hij zijn beslissing neemt, maar het ware geloof, is denk ik juist dat we naar hem toe gaan als het donker is. Bidden tot God die een andere weg gaat. Bidden terwijl de zonde op je hart klopt. En toch bidden, vluchten. Dat bidden de nabije omgang zoeken met God. Dat richten naar de zon van die bloem. Een ander die loopt boos weg. Moet ik zo'n God dienen? Maar je bidt. Want waar anders zou je heen kunnen gaan? Zo werkt die Heilige Geest altijd weer naar God toe. Is het een spiegel voor iemand, Heer? Ken je God zo? Dat je zegt, mijn hele leven, dus ook die tegenvallers, ook dat geestelijk tegenvallen, de zonde, wat doe je ermee? Keer je af of ga je naar God toe? Of ben je misschien nog in gevecht met God omdat je een ander beeld had met hoe God zijn weg zou gaan? Maar gemeente, het is niet alleen een spiegel, maar het is ook een venster. Een uitzicht. Opdat wij hoop zouden hebben. Juist dit gedeelte spoort ons aan. Die houding van Hanna. Dat spoort je aan om tot God te gaan. En heel eenvoudig alles te zeggen. Wat je hart vult. Om hem te zoeken. Terwijl een ander zou zeggen, waarom zou je hem zoeken? Met David, die zegt, o Heere, doe gij mij recht. En daarom, gemeente, mag ik u aansporen. Namens de God van dit woord. Dat als je vol bent van de Heere, als die bloem open staat, ja, getuig maar. Laat het maar zien hoor. Vertel het maar aan die jongeren hoe goed het is om hem te dienen. Maar op het moment dat je zegt, ik ben leeggetrokken, mijn bloem zit dicht. Dan heb je één ding te doen. Uitstorten voor de Heere. Als de nacht er is, bidden. Als de Heere je vreugde van je hart is. Dan mag je het laten merken. Laat het maar zien en horen. Maar als je maar weinig van hem merkt, is het door zonde? Nou toch, stort je hart uit voor God. Juist dan. Juist dan. Misschien zegt u wel ja. En dat gebed, dat lijkt wel een gebed. Dat niet verder komt dan hier het plafond. U zegt het goed. Dat lijkt zo, ja. Tegen je gevoel inbidden. Als je de zonde ervaart. Als je denkt van zo kan ik toch niet komen. Als je de worstelingen ervaart en dan toch bidden. Maar Hanna, kijk eens in vers 15. Weet je wat Hanna zegt over dat gebed van haar? Ze zegt, ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Ik heb niet mijn ziel uitgegoten hier op de grond. Voor het aangezicht van de Heren. Dat gebed waarvan je denkt dat het maar tot de plafond komt. Dat gaat omhoog. Dat gaat recht omhoog naar de hemel. En daar komt het. Voor het aangezicht van de Heren. Ja, ook dat lauwe gebed. Als je moet bekennen dat je die zonde hebt gedaan. God hoort het. Het komt voor het aangezicht van de Heren. En dan mag je zeggen, Heren der Heerscharen. U bent het. U bent die God die heilig is. Die God die heerst. Die mijn leven stuurt. Maar dan mag je met Hanna mee zeggen. Maar zie mij aan. Gedenk mij. Vergeet mij niet. Dat is een Bijbels gebed. De Heere ziet het. Maar Eli, die ziet het niet. Eli, die herkent dat gebed niet. Daar zit Eli. Wacht te houden tegen de post van die tempel. Zoals het hoort. Indrukwekkende man. In zijn kleed. In zijn efod. Aan alles is te zien dat deze man het gezag draagt. Maar waar zit hij zelf? Wat zit er achter dat priestersgewaad? Eli, dit is zo'n zieke bloem. Dit is Eli, die zit door zijn eigen schuld in het donker. Een man met veel kennis, die zijn volk moest leiden, maar dat volk is een volk geworden wat doet wat recht is in zijn eigen ogen. En zo ook zijn eigen zonen. Als je verder zou lezen wie dat waren, nou dan kom ik de verschrikkelijkste dingen tegen daar in de tempel. Hoererij. De vrouwen kwamen daar om te slapen met Hofni en Pinias. Dronkenschap. En als ik naar Eli toe zou gaan, die man met dat gezag, en ik zou zeggen, hoe is het? Geestelijk. Dan zou hij me hol aankijken. Met van die holle ogen. Zijn bloem is dicht. Als je het hem zou vragen. Als je dat gebed voor zou houden. Als je die woorden voor zou houden die Elkana en Hanna gebruiken. Heren der Heerscharen. Hoe functioneert dat? Hoe leeft dat voor je? Schud zijn hoofd. Ik zie er niets van. God regeert. Een man waarbij het geestelijk leven zo goed als uitgedoofd is. Ik zou niet durven zeggen dat hij geen geestelijk leven kende. En zo ziet hij zijn eigen donkerte. Zo kijkt hij. Zo komt die vrouw binnen. En hij ziet die vrouw. Op de grond. Ze bidt. Maar ze blijft wel heel lang liggen. Ze blijft wel lang liggen. En ik hoor niet eens wat ze zegt. Ze is dronken. Haar lippen beven. Ze huilt. Ze is dronken. Hoe komt dat? Hoe komt het, gemeente, dat Eli dit niet zag. Dat hier een vrouw tot God bad. Dat hier een vrouw een oprecht gebed heeft waar zij ziel uitstort. Waarom noemt deze man haar een Belialsdochter? Een dochter van slechtheid en zelfs duivelswerk. Hoe komt dat? Waarom, Eli? Is het gemeente? Omdat Eli dat leven zelf niet meer herkent? Dat hij dat leven van een biddende vrouw, dat zijn gebedjes van die standaard gebeden zijn. En als er dan een vrouw is die wat langer bidt, dan kan dat al niet meer. Is het omdat hij zelf zo weinig kent van het uitstorten van zijn hart? Is het omdat hij zelf de nabije omgang met die machtige God niet meer kent? Dat hij nog wel het kleed draagt, maar dat het maar buitenkant is. En dat hij zo op die manier zijn eigen dorheid, met zijn eigen dorheid, dat wordt de maat waarmee hij anderen bekijkt. Omdat het bij hem kaal is en dor, verwacht hij het ook bij een ander niet tegen te komen. Dan kan het blijkbaar zelfs zo zijn dat je het ware geloof als duivelswerk gaat zien. God die bestuurt, de Heere der Heerscharen. Het is een koud dogma voor hem geworden. Gemeente, laten we eens teruggaan naar onszelf. En ik doe het met voorzichtigheid. Ik zei het, hè? God wijkt in Nederland. Daar kan die vraag zijn. Misschien dat u wel zegt, waar is het geloof in deze gemeente nog te vinden? Dat kunnen oprechte vragen zijn. Maar leeft het nog dat God regeert? Leeft het nog dat we hebben te maken hier in Oud-Beierland met de Heer der Heerscharen? Of is dat een koud dogma geworden? Dat je leeft vanuit de verwachting dat deze God de macht heeft om al die jongeren tot God te brengen. Kan het zijn? Is deze geschiedenis niet een spiegel voor ons? Dat we dezelfde ogen kunnen hebben als Eli? Dat ons eigen gebrek aan geestelijk leven, dat de maat wordt waarmee die jongeren meet? Hebben we nog oog voordat we te maken hebben met de Heere der Heerscharen? Hebben we er nog oog voor dat de Heere de macht heeft om jou te verbreken? En daarom ook voor die jongeren. Leven we met die verwachting, zo het winterwerk in? Dat je zo kijkt naar je eigen kind. Met de verwachting dat de geest machtig is, dat we te maken hebben met een machtig God. Die harten trekt tot Christus. Of is onze blik zo verduisterd, dat we geen verwachting meer hebben. Omdat het bij jezelf ook niet leeft. Omdat het hier niet klopt. Zou het kunnen? Of kijkt u met de ogen, dat als zo'n jongere met een moeilijke vraag komt naar catechisatie, kunnen we in de weerstand schieten tijdens een huisbezoek? Of hij komt thuis na de catechisatie. Een moeilijke vraag stellen. Schieten we in de weerstand of zeggen we, wat zit hieronder? Zou het hier de Heere der Heerscharen zijn? Die aan het werk is, dat er achter die moeilijke vraag een geestelijke worsteling schuilt? Hebben we er oog voor zo'n moeder die in haar omstandigheden worstelt met de Heere? Een levend geloof, gemeente, dat kent hoogte en diepte. Een dor geloof strijkt alles glad. En dan bedienen we iemand met een antwoord waar ze niets aan heeft. Gemeente, zouden we niet, als we zien op de Here der Heerscharen, zouden we dan niet verwachting mogen hebben? Ja, dan mag je voorzichtig wegen, dan mag je doorvragen. Maar wel met die vraag, Here, bent u aan het werk? Is het uw macht die gaat blijken? Gemeente, wat een klappen krijgt Hanna. Wat krijgt ze? Een klappen. Van wie? Van een leider. De man van het volk. Haar hele geloof wordt zo ineens afgeserveerd als zijnde duivelswerk. En dan is het de liefde van Christus. Die schittert in haar reactie toch? Nee, mijn Heer. Zachtmoedig, maar toch ook heel beslist. Weerlegt ze deze man. Het is Christus die in haar werkt. Die liefde om daar ook nog goed mee om te gaan. En gemeente, dan ziet Eli het. Hè? Dan ineens ziet Eli het. En ik moet zeggen, het ziet hem. Ik geloof niet dat die man nou gelijk ineens alles weer zag. Hij zat nog steeds in die dorheid. Dat blijkt ook later wel. Maar toch in die dorheid. Zijn eigen geestelijk leven moet even aan de kant. Hij mag een belofte aan haar meegeven. Ga heen in vrede. En de God van Israël zal uw beden geven die gij van hem gebeden hebt. En dat brengt bij het derde punt. De Heere gedenkt. Vers 19. En de Heere gedacht aan haar. Die God die haar baarmoeder toesloot, gedacht aan haar. Denkt hij nu pas aan haar? Misschien wel een vraag. Heeft de Heere haar dan al die tijd vergeten? Nee, zo moet je dit woord niet begrijpen. Want de Heere was bezig. De Heere gedacht de hele tijd aan haar. Het was zijn eigen werk dat deze vrouw niet anders kon dan naar God toe gaan. Zij zag het niet. Zij voelde het niet. Maar het is Gods werk als we tot hem gaan. Als we niet kunnen laten om tot hem te bidden. Als we niet anders kunnen dan de toevlucht nemen tot Christus. Ja, in dat worstelen met de belofte van God. Daar zie ik het werk van God zelf al. Als het als een bloem is. Die zich altijd keert naar de zon. En die zegt, en toch, ik moet elke keer bij hem wezen. Dat is geen eigen werk. Dat is het werk van de geest. Dat zie ik daar bij zo'n Petrus. Die zegt, als iedereen weggaat. Heere, tot wie anders zullen wij heen gaan. De Heere dacht al lang aan haar. En toch, het staat er, hè? De Heere gedacht aan haar. Dus er is iets geweest wat eerder niet gebeurde. Er is een moment dat het verandert. Wat betekent dat dan? Dat gedenken. Dat gedenken in de Bijbel is een bijzonder woord. Het wordt gebruikt als er een grote verandering aan staat te komen. In Exodus staat het er. Als die Israëlieten daar in dat land Gozen kreunen onder de hand van de Egyptenaren. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Eigenlijk bijna alle andere keren dat dit woord gedenken staat, dan zat het direct achter aan zijn verbond. Dit woord wordt gebruikt als de Heere redenen neemt om op zijn verbond terug te komen. Om dat verbond te bevestigen. Op zijn tijd, op zijn wijze, want het duurt nog een jaar Als je Hebreeuws zou kunnen, dan staat er eigenlijk, het duurde een jaar. En maar hoe blijkt dat God gedenkt? Dat blijkt in een klein ventje, Samuel. Dan begint de Heer in dat nietsbetekenende plekje, bij dat nietsbetekenende gezin, bij een vrouw die worstelt. En die gebruikt God, die vrouw, om een jongetje te krijgen die dat volk terugbrengt bij God. Hij wordt als middel gebruikt om daar dat volk waarin ieder doet wat recht is in zijn eigen ogen. Het wordt weer een veld waar de bloemen opkomen, waar er weer geloof is. Waarom? Om het gebed van Hanna? Nee, omdat God zijn verbond gedenkt. En Hanna die mag terugkijken. En Hanna die mag zeggen, het is mij goed verdrukt te zijn geweest. Het was ja, misschien wel de slaande hand van de Heere, maar de Heere slaat altijd naar zich toe. Maar gemeente, waarom staat dit gedeelte er? Waarom stond het de jongeren? Opdat wij hoop zouden hebben. Daarom is er nu ook hoop. In onze tijd. Wij hebben geen andere God dan toen. Die God gedenkt aan zijn verbond, al staat dat hele veld leeg. Al zou je zeggen, die hele kerk hier, dat zijn alleen maar zieke bloemen. De Heere der Heerscharen gedenkt. En dan mag ik heel anders kijken. Dan moet ik dat doen. Niet die ogen van Eli. Maar als ik zie, hier op deze gemeente, met de ogen van het verbond van God, dan mag je heel persoonlijk zeggen, Heere, ik heb gehoord dat u uw verbond gedenkt. Ik ben een zieke bloem. Ik ben geen bloem. Maar u bent wel de God van het verbond. En dat hebt u op mijn hoofd gezet. Mag je naar hem toe gaan? Mag je hem voorhouden? Heere, zoals u toen werkte, werkt u zo ook? Daarin wordt de Heere geëerd. En de Heere geeft daar geen nee als antwoord op. Misschien wel erkennend dat je geen bloem bent. Misschien wel erkennend dat je de ogen van Eli had. Maar Heere, gedenk mij. Maar dan mag je ook naar die ander kijken. Opening van het winterwerk. Kijk eens opzij, ouders. Denk eens aan je zoon. Mag je bidden. Heere, gedenk hem. Gedenk haar. Hij die daar misschien wel zuchtend, protesterend naar catechisatie gaat. Maar we hebben te maken met de Heere der Heerscharen. De God die harten verandert. Dat kleine jochie. Mag je zo kijken. Met de ogen van het verbond naar de kerk. Misschien wel een onvruchtbare kerk. Een onvruchtbare vrouw zou je zeggen. Maar toch. Omdat de Heere zijn verbond gedenkt. Niet om mijn gebed. Niet om de prediking. Maar omdat de Heere zijn verbond gedenkt. Daarom worden er kinderen geboren. Daarom worden er mensen wedergeboren. Omdat God zijn verbond gedenkt. Pas op met die blik van Eli. Pas op met de maat van je eigen geestelijk leven op je eigen kinderen te leggen. Mag je dat niet vragen? Natuurlijk wel. Vraag maar door. Waar zit erachter? Gaat het om Christus? Maar toch altijd die vraag stellend, hopend, verwachtend dat God zijn volk gedenkt. Met die gedachte dat hij, niet ik, niet mijn opvoeding, maar hij zal denken aan zijn genade. Hij zal zijn trouw aan Israël nooit krenken. Amen.